Goedemorgen, broeders en zusters. Het is goed om weer samen met jullie hier te mogen zijn. En vanmorgen heb ik één hoofdstuk die ik samen met jullie door wil nemen. Dat is 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, ik heb er tijdens het voorbereiden erover nagedacht van wat zal ik het noemen. Welke titel zal je het meegeven? En ik zat eerst te denken aan dat het over onze identiteit gaat. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat alle zwakheid, want daar worden we elke keer toch weer mee geconfronteerd, dat we ziek kunnen worden, dat er zoveel dingen krakkemikkig in ons leven gebeuren, in al onze zwakheid. Zijn we afhankelijk van Gods opstandingskracht. En dat is een heerlijk leven wat we mogen hebben. Ik begin te lezen vanaf vers 9. 1 Korinthe 15, vanaf vers 9. We gaan straks wel weer terug naar wat eerdere teksten, maar hier begin ik mee. Ik, zegt Paulus, ik ben de geringste van de apostelen. Hij noemt zich dus zelf het allerminste, als je alle apostelen op een rijtje hebt staan. Hij is de geringste. Ik ben de geringste van de apostelen. Ik ben niet waard een apostel te heten. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Nou, hij heeft het bond gemaakt. Maar is dat nou een onderwijs van Paulus? Dat we moeten zien op wie we zijn en wat we allemaal gedaan hebben. Nou, daarom komt er direct achteraan dat krachtdadige woordje maar. Ja? Dat maar, dat gooit alles wat eraan vooraf gaat, gooit het in de prullenbak. Je kan dat positief doen, je kan dat negatief doen. Een voorbeeld van het negatieve is dat je een meisje ontmoet en je zegt van, meid, wat zie je er mooi uit. He? En je hebt zo'n mooie jurk aan. En je hebt mooie schoenen erbij. En die kleur ogen, daar ben ik helemaal, oh, prachtig. Maar, dan veeg je alles wat je ervoor gezegd hebt, veeg je in één klap weg. Nou, hier, ik ben de geringste van apostel. Ik ben niet waard een apostel te heten. Want ik heb de gemeente van God. Maar, weg ermee. Het is ook weggedaan, want het is met Christus aan het kruis gekruisigd. Het is beëindigd. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Wegdoet, vernietigt, helemaal teniet doet. Maar, door de genade van God ben ik wat ik ben, zie je, daardoor dacht ik van belangrijk onderwerp van onze identiteit. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Een vervolger van hun gemeente? Nou, Paulus kijkt er heel anders tegenaan. Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Dan zien we dat genade werd in het leven van Paulus. En hij gaat het uitwerken. Hij gaat door dat hele hoofdstuk heen, gaat hij uitwerken wat hij daarmee bedoelt. Die genade. Namelijk dat God zijn zoon heeft opgewekt, levend gemaakt heeft, als eersteling uit de doden heeft opgewekt en we nu een levende Heer hebben. En die genade betekent dat we met Christus zijn opgewekt, met Christus gezet zijn in de hemel, met Christus een plaats hebben in, ja, met Christus in de Vader, in de rechterzij van Vader. Een grandioze positie van heerschappij hebben we gekregen. Wat een geweldig woordje, maar is dat. Als je bedenkt dat Paulus eerst eventjes een introspectie, eventjes een binnenkijkje deed, zo van, oh, wat ben ik ook slecht ook. Maar, En dan komt hij met de genade aanzetten en dan laat hij zien hoe zijn hoge positie die in Christus ontvangen heeft. Zijn genade is niet vergeefs geweest. Dat hoor ik nog wel eens van, ja hoor eens, denk je nou echt dat alles maar genade, dat je alles maar van de Heer kan verwachten, dat jij zelf niet meer de heerschappij in je leven hebt, maar dat je het allemaal van God mag verwachten? Ja, dat geloof ik. Ja, maar dan? En dan zeggen ze meteen van, dan gebeurt er dus niks. Nou, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar dat is een reactie op wat? Door de genade van God ben ik wat ik ben. En die genade is niet vergeefs geweest. God geeft geen vergeefse genade. God geeft niet de genade in ons leven, zodat we achterover zitten en gewoon helemaal niks meer doen. En dat denken heel veel mensen. Daarom hoor je zo vaak de boodschap van, zet je in voor het werk van de Heer. Laten we er tegenaan gaan. Er is zoveel honger naar het woord van God en jij bent hier gezet om dat te prediken. Jij bent hier gezet om dat aan de mensen bekend. Ga ervoor. Zet je in. Kijk nou eens naar Paulus. Die heeft ook veel meer gedaan dan al die anderen. Zo kan je die tekst oppakken. Hè? Dan haal je het uit zijn context, zoals dat heet. Hè? Oftewel, haal je het uit wat Paulus net gezegd heeft. Die genade van God. Die werkt. En die is niet vergeefs geweest. En dat bewijst zichzelf door dat hij meer gearbeid heeft dan zelf. Maar dan zegt hij er gelijk achteraan. Maar dat was ik niet. Hé, denk er eens eventjes aan. Dat was ik niet. Dat was de genade van God die met me is. God die is aan het werk. God is aan de slag in jouw leven. Hij heeft jou één gemaakt met Christus Jezus. Hij heeft je werkelijk verbonden met een levende en opgestane Heer die heerschappij voert vanuit de rechterzij van Vader. Hij heeft je daar één mee gemaakt. Dat is wat er gebeurd is. Ja, dat was ik niet. Dat was de genade van God die met me is. En dan zegt hij daarom, dan ik of zij, zo prediken we. Hier zie je, Paulus verbindt zichzelf aan al degenen die luisteren, die er omheen zitten. Aan jou, mij, ik of zij, maakt gewoon niet uit. Genade werkt hetzelfde. Genade is altijd God die aan het werk is in jouw leven. Zo prediken we. En zo zijn jullie tot het geloof gekomen. Kijk nou eens terug hoe je tot geloof gekomen bent. Dat was toch het ingrijpen van God in jouw leven? Zo zijn. Nou, hoe ga je dan verder? Nou, precies hetzelfde, Gods ingrijpen in je leven. Zo zijn we tot geloof gekomen. Zo zijn jullie tot geloof gekomen. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Dat is de verkondiging. Ook daar in Korinthe. Daar in Korinthe hadden ze ook dat aangenomen. Dat helemaal tot hun onderwijs gemaakt. Het is als het ware boven de gemeente. Als je die gemeente binnenkwam, dan stond daar boven de deur uit genade alleen. Nou, zo is het bij hun gebeurd. Ze predikten dat God Christus uit de doden heeft opgewekt. Dan zegt Paulus, als nu van Christus gepredikt wordt, dat gebeurt dus bij jullie, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder jullie ertoe dan te zeggen dat er geen opstanding van doden is? Zie je het verschil? Dat ze leerstellig hebben ze aangenomen, Christus is uit de doden opgewekt. Maar nou komt Paulus met de prediking van de opwekking der doden, van de doden. Dus dat er een uitzicht is, dat er een toekomst is, dat er een perspectief in het leven is, namelijk dat Christus niet alleen is opgewekt, maar dat hij is opgewekt in een rangorde. Hij is als eersteling levend gemaakt en daarna, dus ook wij zijn aan de beurt. En ook allen, daar komt Paulus uiteindelijk op uit, ook allen zullen daar deel aan hebben. Hoe komen sommigen onder jullie er dan toe te zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Zie je, leer, het onderwijs, hetgeen wat ze misschien wel in de statuten hebben vastgelegd. Christus is uit de doden opgewekt. Maar nu de praktijk, er is iemand gestorven. Oh, wat nou? Hoe zit het nou? En dan krijg je het circuit van de een zegt tegen de ander van nou ja, Christus is opgewekt, maar zullen wij ook? Zal het nou? Want dat is dus, het staat niet, hoe komen jullie dan tot de leer? Hoe komen jullie ertoe om te zeggen? Dat is wat Paulus hier, er is het een en ander aan gesmoest. In die gemeente, dan wordt het een en ander met elkaar besproken. In die gemeente, dan kan je een prachtige leerstelling hebben, maar dan hebben ze onderling daar helemaal niks aan. Hoe komen sommigen onder jullie ertoe te zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Indien er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Paulus, hebben we vaak moeite mee, hè? We zeggen van, hoor eens, het is niet een zaak van het weten, het is niet een zaak van het logica, hè? Het is niet een zaak van rationeel bekijken. We moeten het voelen in ons hart. En misschien dat die andere mensen, die hun hart voelden toen ze hun geliefde verloren, in hun hart voelden ze alleen maar verdriet, voelden ze alleen maar de pijn, voelden ze alleen, en dat... Dat had de heerschappij en dan kunnen ze een prachtige leer hebben, want dan wordt er van alles gezegd. Van, ah, we weten het niet hoor. Nou, indien er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Logische redenatie. Indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. Leeg. Staan we hier een zootje te zwammen in de lucht, in het luchtledige, dan is het gewoon onzin dat jullie zondagsmorgens bij elkaar komen om te luisteren naar dergelijke woorden die leeg zijn. Als Christus niet is opgewekt. In het perspectief van dat er een opstanding der doden komt. Want hier komt Paulus terug bij de opstanding van Christus, wat zijn leerstellers dus hadden vastgelegd. Maar hij komt erop terug van het een kan niet gebeuren, tenzij het andere ook waar is. Jullie geloven in de opstanding van Christus, geloof dan dus ook in de opstanding der doden. Er is een perspectief, er is een uitzicht. En anders, dan is de prediking zonder inhoud. En dan is, zonder inhoud is dan ook jullie geloof. Ja, oké, je gelooft in een opgestaan Heer. Maar wat houdt dat werkelijk praktisch in? Niks. Niks als daar niet is de zekerheid van een uitzicht. De hoop, de toekomst die er ligt. Paulus gaat nog een stap verder. Dan blijken wij valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben we tegen God ingetuigd dat hij de Christus heeft opgewekt. Die hij dus niet heeft opgewekt. Als er geen doden opgewekt worden. Zie je? Paulus pakt die smoezelarij in de gemeente. Er worden geen doden opgewekt. Die pakt hij op om te laten zien hoe leeg dan het geloof is dat Christus is opgewekt. Als er dus geen doden worden opgewekt. Immers, als er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is jullie geloof zonder vrucht. En dan zijn jullie nog in je zonden. logisch. Je gelooft eigenlijk dat het helemaal niet gebeurd is. Dus dan ben je nog in je zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn. Dat is misschien wel de bron waardoor die smoezelarij, dat geklets onderling ontstaan is. Dan zijn zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Zover gaat het. Ja, want de redding is in een opgestane Heer. Als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben. Hoe vaak hoor je het niet? Van nou, in elk geval gaat het. Stellen we hier ons vertrouwen op de Heer. En nu. Maar ja, hoe het straks allemaal zal gaan, ik weet het niet. Er is een opstanding van de doden. Indien we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Ik weet niet of jullie het al eens meegemaakt hebben, maar in mijn tijd, toen ik nog wettisch was, toen ik dus leefde vanuit de opvatting van nou, God verwacht dat ik een goed christelijk leven leid, zette ik de boel behoorlijk scherp. En onder mijn collega's, ik deed destijds de boekhouding samen met collega's van Quantum, onder mijn collega's stond ik bekend als de tobberd. Degene die het allemaal zo zwaar nam en die daarover in zat en daarover in zat. En Paulus zegt hier van, ja, dat klopt. Dan zijn jullie de beklagenswaardigste van alle mensen. Want die andere mensen hebben niet zo'n rot leven als jij hebt, omdat je alleen voor dit leven op Christus je hoop stelt. Zij leven in feite vrijer dan dat jij leeft. Dan ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, ik zei het, hè? Maar alles voor al het voorgaande wordt doorgestreept. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling. Hè? Je had toch Lazarus, die was ook uit de doden geroepen. Dat was voor Christus opstond. Ja, de dochtertje van Jairus heeft de Heer zelf opgewekt. Dat was ver voor. Ja, maar die waren opgewekt in vergankelijkheid, zoals je het zou kunnen noemen. In die zin van, die zijn opgewekt in een leven zoals wij die ook kennen. Ze waren dus één keertje gestorven. En ze gingen weer een leven leiden naar de volgende dood toe. Ze zouden weer gaan sterven. Dat was een leven in. Maar als Paulus het over Christus heeft, die is opgewekt uit de doden als eersteling, dan heeft hij het over Christus die levend gemaakt is. Waar het leven in onvergankelijkheid, die dus nooit zal sterven, waar geen ziekte, geen pijn, geen moeite aan is, omdat het in onvergankelijkheid is. Daar kunnen we ons nauwelijks voorstelling van maken. Maar Christus is als eersteling van hen die ontslapen zijn, opgewekt uit de doden. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door één mens. Zie je, er is uitzicht. Waardoor? Doordat er één mens is opgestaan en levend gemaakt is. Want evenals in Adam alle sterven. Ja, zeg, dat kan je toch niet zeggen? Kan je toch niet zeggen dat alle mensen sterven? Nou, wie kent er eentje van 200 jaar? Dat kennen we niet. Waarom niet? Omdat alle mensen sterven. Gewoon heel simpel, alle mensen sterven. Dat is hetgeen waar het leven in eindigt. Alle mensen sterven. In Adam. Nou is deze discussie, die wordt nooit gevoerd. Want dat geloven we eigenlijk allemaal. Maar evenals dat het feit is, zegt Paulus dan, zo zullen ook in Christus allen levend, zie je, hier wordt die discussie wel gevoerd. Hier wordt die discussie wel, worden alle levend gemaakt. Een heleboel mensen die denken van ja, er is straks een opstanding, maar dat is omdat ze geoordeeld worden en dan gaan ze weer dood. Nee, ze worden levend gemaakt. Dat is het verschil tussen Lazarus die is opgewekt, dochtertje van Jairus die is opgewekt, en Christus die als eersteling is opgewekt. Hij is levend gemaakt. Er is leven in dat zal gebeuren bij alle mensen. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Christus is opgewekt, opgestaan, en dus is er uitzicht, is er hoop. De Heer Jezus die zei toen hij bij het graf van Lazarus was, zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. Dat is, hij keek over dat graf heen naar het moment dat er opgestaan zou worden. Want dat is gegarandeerd doordat hij de opstanding en het leven is. Doordat de Vader hem uit de doden heeft opgewekt. Ja, die motor, de motor van de opstanding van de doden, dat is de drijfveer voor ons hele leven. En dat is de drijfveer waardoor we elkaar vertroosten kunnen, bemoedigen kunnen. Ik ben uit een gezin van 4 kinderen en Nee, niet 4 kinderen, met z'n 4 bedoel ik. Dus mijn vader is gestorven. Mijn moeder is daarna een jaar later gestorven. Of nee, andersom. Mijn moeder is gestorven, een jaar later is mijn vader gestorven. En op de een of andere manier kon mijn zus, die verstandelijk gehandicapt was, die kon dat allemaal niet behappen. En die is vrijwel een maand later ook gestorven. En toen was alles van het gezin waar ik uit kwam, is verdwenen. We hebben zelf ook 2... miskramen gehad. De opstanding der doden is de hoop, het uitzicht dat we hebben. Dat we straks zullen opstaan in nieuwheid des levens. En ja, dan ben ik zeker, dan ga ik mijn vader ontmoeten, dan ga ik mijn moeder ontmoeten, dan is mijn zuster weer en die is zelfs helemaal niet verstandelijk gehandicapt. En dan ga ik die kinderen die we gekregen hebben en die in de baarmoeder gestorven zijn, die ga ik ontmoeten. Er is uitzicht. Waarom? Omdat de Heer opgewekt is in leven, in onvergankelijk leven. We hebben uitzicht, we hebben. Ja. En wat is de basis daarvan? De basis daarvan is het woord van God. Ik ben tot geloof gekomen door het woord van God. Als ik een heleboel getuigenissen hoor van mensen, dan zijn ze zo tot geloof gekomen, of ze zijn erin opgegroeid en allerlei manieren. En, ja. Ik ben met een bijbelstudiegroep in aanraking gekomen nadat ik dacht alle kerken in Amsterdam gehad te hebben. En een beetje gedesillusioneerd tot de conclusie was gekomen. Dus het is allemaal nep. Het is allemaal onzin. Ik kan net zo goed gewoon voor de wind wegleven. En toen werd ik uitgenodigd voor een bijbelstudieconferentie. En ik begreep er daar geen hout van natuurlijk. Ja. Maar, ja, dat woord. Dat is zo krachtig. Ik zag, er was een bijbelstudie 's morgens. En zou er 's middags ook weer een bijbelstudie komen. En daartussenin had je pauze. En ik had inmiddels al gemerkt dat mensen kerkdiensten hielden. En dan zongen ze mooie liedjes en dan luisterden ze naar een prediking. En dan gingen ze naar buiten en dan hadden ze het over de banden die van zomerbanden naar winterbanden verwisseld moeten worden. Of hadden ze het over een vakantie die ze gehad hadden. En ze hadden het overal over, maar ik had nooit gemerkt dat het enige uitwerking had dat ze daar iets over dacht hadden. Maar bij die bijbelstudie was het zo van, ze gingen even buiten een sigaretje roken en onderhand van, heb je dat gezien? En dan hadden ze het over die Bijbel. En ik begreep er geen hout van wat er gaande was. Maar ik dacht, ik moet die Bijbel kopen. Ik moet die Bijbel kopen, want daar zit. En de volgende zondag zat ik in die baptistenkerk en zat ik aantekeningen te maken, want ik begreep niet wat ze allemaal zeiden. Maar als ik aantekeningen maakte, dan kon ik het allemaal thuis op gaan zoeken. Daar was ik erg traag in, want ik wist niet waar het allemaal stond. En zo ben ik steeds meer overtuigd geraakt dat dat woord, dat is een levend woord. Dat is een woord wat mensenharten raakt. Dat is Gods woord. En zo ben ik tot geloof gekomen. En hoe zit het nou met die opstanding van de doden? Nou, Paulus die zegt het in vers 3. Ik zei al, we gaan wel terug naar het begin van het hoofdstuk. In vers 3 zei Paulus er al. Voor alle dingen heb ik jullie overgegeven. Hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden. Naar de schriften. Hij is begraven en op de derde dag opgewekt. Naar de schriften. Jezus Christus, die is dus gestorven, begraven en opgestaan. Precies zoals de Bijbel dat naar voren brengt. We hoeven alleen maar aan Psalm 22 te denken. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We hoeven alleen maar aan Jesaja 53 te denken. In het Oude Testament kom je dat tegen honderden jaren voordien. Wat er precies met de Heer gebeuren zou. Maar ook de opstanding der doden is een basis die zijn grond vindt in het Oude Testament, in de schrift zelf. Ja, het is in overeenstemming met de hele Bijbel. En daar staan we vast in. God, als we zo dat woord voor waar nemen, dan gaat God werkt zijn genade in jou. En hij doet jou vaststaan in dat woord. Nou gaan we terug naar vers 1. 1 Korinthe 15 vers 1. Ik maak jullie bekend, broeders. Het evangelie dat ik jullie verkondigd heb en dat jullie ook ontvangen hebben. En dan krijg je het, waarin jullie ook staan. We hebben niet alleen dat evangelie, dat blijde nieuws gehoord. Maar God heeft ons vastheid gegeven. We staan erin. Tegenwoordig hoor je op televisie, in journaals, hoor je daar is een tropische storm en daar is een orkaan en daar is een... Het is alsof het aan de lopende band steeds vaker voorkomt dat er allerlei orkanen en... Nou, dan kan je een boot hebben. En die kan je aan de kade vastleggen. En er komt zo'n orkaan. En die boot die wordt kapot geslagen tegen de kade. En er blijft niets van over. Dat is één puinhoop. Heb je het zelf vastgelegd? Ja. Maar God doet ons vaststaan in het woord van God. In het evangelie in de boodschap van Gods blijde nieuws. God doet ons vaststaan daarin. Die boot is als het ware met vier ankers in de grond verankerd. en kan geen kant op en blijft vast staan in de basis die het heeft. Dat is als God ons verankerd heeft, als God ons vastgesteld heeft. We hebben al gelezen, Paulus zegt, die ik zelf ontvangen heb. Christus Jezus is gestorven naar de schriften. Hij heeft het zelf ontvangen. Hoe? Is hij naar Jeruzalem toegegaan toen hij tot geloof was gekomen en heeft hij contact gezocht met de apostelen die daar het bewind voerden? Nee, de opgestane Heer, die is zelf bij hem gekomen. Die is zelf hem het blijde nieuws van de opstanding der doden gaan brengen. Dat kan je met name lezen in Galaten. Galaten 1, vers 11. Daar zegt Paulus, ik maak jullie bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, dat is niet naar de mens. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen. Dus ook niet van die apostelen die daar in Jeruzalem het voor het zeggen hadden. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. De Heer zelf die is opgestaan en die de positie van heerschappij heeft ingenomen, die is aan hem verschenen en heeft alle gordijnen weggedaan, opengegooid. Hij heeft het allemaal bekendgemaakt aan Paulus. Deze Corinthiërs hadden er moeite mee. Die hadden geen moeite mee met leerstellig geloven dat Christus uit de doden is opgewekt. Maar ze hadden er wel de moeite mee van, als we praktisch met mensen waarvan we houden, geconfronteerd worden. En die komen te overlijden. Hoe gaat het dan? Je merkt dat dat tegenwoordig ook een heel issue is. En je hoort steeds meer van bijna doodervaringen. En dan hebben de mensen allerlei bepaalde ideeën, dan hoef je niet eens te geloven, dan ga je al een prachtige toekomst tegemoet. En er zijn heel wat gelovigen die een bijna doodervaring hebben en die in de hel terechtkomen. Ja, het wordt allemaal door elkaar gegooid wat dat betreft. Want mogen we zonder meer aannemen dat dus de hel geschikt is voor gelovigen en de hemel voor ongelovigen. Er wordt van alles geloofd. Dat we dus vanuit onszelf eigenlijk al eeuwig leven hebben. Maar de opstanding der doden, daar hebben we moeite mee. Net zoals, dus, het is ook logisch natuurlijk, hè. Het is eigenlijk logisch. Als iemand dood is, je hebt meegemaakt dat iemand gestorven is, en je hebt de begrafenisonderneming gebeld en hij ligt in de kist, dan verwacht je niet dat hij ineens zegt, hallo, hier ben ik weer. Dat gebeurt gewoon niet. Zij hadden er moeite mee, wij hebben er ook moeite mee. Vandaar dat er ook allerlei van dat soort vreemde, leerstellige dingen verschijnen van een eeuwige ziel die waardoor zou leven. Wat in de Bijbel helemaal onbekend gegeven is. In de Bijbel is het iemand die gestorven is, die heeft geen bewustzijn meer. Die weet van niks. Die is dood, namelijk. Eigenlijk is het heel logisch, hè? Een dode, om het maar eventjes duidelijk uit te leggen, een dode is dood. Een dode leeft niet. Een dode is dood. Eigenlijk is het best makkelijk om dat te kunnen begrijpen, maar nee, listellig, wordt er van alles geloofd. En het feit dat er een opstanding der doden is, dus dat die doden een keertje echt levend gemaakt worden tot een onvergankelijk leven, maar best moeilijk om dat te geloven, want dat maken we net niet mee in de gewone praktijk van alle dag. Maar het gebeurt wel. Dat is ons uitzicht. Dat is de hoop die we hebben. Dat is de verwachting die het resultaat is van het blijde nieuws. Ja. Paulus zegt dan in 1 Korinthe 15 vers 8, hebben we ook nog net niet gelezen. Het allerlaatste is hij aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Nou vind ik het wel eens leuk om verschillende vertalingen naast elkaar te leggen. En je hebt momenteel een Bijbel die wil het zo duidelijk maken dat ze echt gewone taal gebruiken. En dat wordt de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, dan wordt het ineens als aan een misbaksel. Ja, dus het allerlaatste is de Heer ook aan Paulus verschenen als aan een misbaksel. Triest, hè? Triest. Dan maken we het zo makkelijk dat we niet meer begrijpen kunnen van wat er echt staat. Want ontijdig geborene is letterlijk te vroeg geborene. Niet op zijn tijd, maar te vroeg. Dat is wat er eigenlijk staat. En dat kennen we. Want als er bij ons een kindje te vroeg geboren wordt, hebben we het over een couveuse kindje. He, dan is het een 8 maands kindje of een 6 maands kindje of een nog vroeger geborene. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Hij is aan mij verschenen als aan een te vroeg geborene. Hoe is Paulus tot geloof gekomen? Hij heeft Christus gezien. Van aangezicht tot aangezicht. De opgestane Heer is aan hem verschenen. Dat zal nog weer een keer gebeuren. Dan verschijnt de Heer aan het volk Israël. En die zullen hem zien die ze doorstoken hebben en dan tot geloof komen. Dan is er ook een sprake van een ingrijpen van God. Dat is op tijd geboren worden. Dat is precies volgens het profetisch plan, het programma van God. Paulus is te vroeg geboren. Eigenlijk als een onderdeel van Gods plan voor Israël. Wat Paulus dan ook in eerste instantie, als hij naar de heidenen toe gaat, is dat de taak die het hele volk Israël zal nemen straks. Dan zullen naties tot geloof komen. Waarom? Omdat het in het plan van God is. God gebruikt zijn volk Israël dan. Dat Paulus hier dus al eigenlijk een voorschot is op Gods werk met het volk Israël, kunnen we ook zien als Paulus het in 1 Timotheus over het werk van de Heer heeft. 1 Timotheus 1 vers 16. Zegt Paulus, hiertoe is mij ontferming bewezen. Dat is gebeurd, hè? Op de weg naar Damascus. God heeft hem ontferming bewezen. Heeft hem niet afgerekend naar het feit dat hij de gemeente van God vervolgde. Nee, God heeft hem liefde bewezen, ontferming bewezen. Hiertoe is mij ontferming bewezen. Dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij. Daar heb je het weer, hè? In de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen. Tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen tot in het leven van de aion. Dat is waar Israël naar uitziet, dat leven van de aion. In de eerste plaats is hij verschenen aan Paulus. En dat is tot een voorbeeld voor hen die later zouden vertrouwen. Straks Israël tot geloof komt, dan zeggen ze, oh mensen, wat prachtig heeft God dat bij Paulus gedaan. En nou doet hij het bij ons. Tot een voorbeeld voor hen die later zouden vertrouwen. Dat is, ik ben wat ik ben. Door genade ben ik wat ik ben. Zijn genade is niet vergeven. Ik heb meer gearbeid, maar dat was ik niet. Dat was de genade die met mij is. God werkte dat. God werkte door die genade in Paulus' leven. Ja. Ik denk dat ik het allemaal al doorgegeven heb zonder op mijn blaadje te kijken. Dus ik moet een heleboel omslaan. De uiteindelijke woorden van Paulus, dat Christus als eersteling is opgestaan. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. En daarna de voltooiing, dan zie je de rangorde die Paulus tekent, zoals Gods programma zich volvoert. Ik zie dat het 5:30 is. En ik zou het nog minstens een uurtje nodig hebben, wil ik daar op ingaan. Dus het wordt misschien voor een volgende keer, maar ik laat het hierbij voor morgen. Waar het uiteindelijk op uitkomt, is gelijk de dood door één mens de wereld in binnengekomen. Zo is ook door één mens het leven binnengekomen. Het leven voor alle mensen. Dat uitzicht hebben we niet omdat wij het zo goed gedaan hebben. Dat uitzicht hebben we door genade alleen. Laten we de Heer danken. Vader, ik dank u dat we elke keer weer meer mogen zien van wat u werkt, hoe u werkt, hoe u tot uw doel komt. Niet alleen in mijn persoonlijk leven, in ons persoonlijk leven, maar hoe u tot uw doel komt ook met de hele gemeente, ook met het volk Israël en ook met de heidenen. U hebt plannen en u bent de gelukkige God. We mogen weten dat alles wat u plant ook gelukken zal. We danken u ervoor. We loven en prijzen uw naam dat u, uw zoon, uw geliefde zoon, die weg hebt doen laten gaan naar het kruis op Golgotha, maar dat ook de dood is overwonnen en dat u hem hebt opgewekt, dat u Christus Jezus hebt opgewekt en dat dat een perspectief geeft, het perspectief dat we ook eenmaal deel zullen hebben aan die opstanding. Dank u wel. Amen. Eens even kijken, ik heb ergens, ja, hier, ik heb ergens een liedje opgezocht die we kunnen zingen ter afsluiting. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen, Christus onze Heer verrees. En dat vind je in Opwekking 352. Kunnen we best wel staande zingen.